En schrijf aan de engel der gemeente die te Sardis is. Dit zegt die de zeven geesten Gods heeft en de zeven sterren. Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft en gij zijt dood. Zijt wakende en versterk het overige dat sterven zou, want ik heb uw werken niet volgevonden voor God. Gedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaart het, en bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten op wat uren ik u overkomen zal. Doch gij hebt enige weinige namen, ook te Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben, en zij zullen met mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn. Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen, en ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens, en ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. Die oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt.
Het gelezen gedeelte, gemeente, is het uitgangspunt voor de bediening van het woord, de brief van de Heer Jezus aan de gemeente van Sardis. Zingen we na het amen van de bediening van het woord uit Psalm 45, het zevende vers. Straks leidt men haar in statie uit haar woning. Psalm 45, vers 7. Gemeente des Heren, ik neem u vanmorgen mee naar een vergadering van de Klassis Klein-Azië. Klassis is een vergadering van een aantal kerken in een bepaalde regio, zoals je dat hier ook in Friesland hebt, de Klassis Leeuwarden. De voorzitter van de Klassis stelt aan de orde het verslag van de kerkvisitatie gehouden te Sardis. Een kerkvisitatie is een bezoek dat namens de Klassis meestal één keer per jaar wordt gebracht aan een bepaalde gemeente in de Klassis, om te zien hoe het er daar aan toe gaat. Wel, de broeders gaan er eens rustig voor zitten. Want ze weten wel, als er een verslag uit Sardis aan de orde komt, dan krijg je in de regel wat moois te horen. In andere gemeenten kan het nog wel eens rommelen. In Efeze, daar zijn ze de eerste liefde kwijtgeraakt. In Thyatira, daar hebben ze de handen vol aan de valse profetes Izebel. In Pergamum hebben ze te strijden met een bepaalde dwaalleer. Maar Sardis, dat is een prachtgemeente. Dat is een modelgemeente. Niks aan de hand daar. En dat zal ook nu wel weer blijken uit het kerkvisitatieverslag. En jawel, het klinkt als een klok. De broeders kerkvisitatoren kunnen rapporteren dat er in Sardis niets aan de hand is. Ze zijn daar recht in de leer. Dwaalleer wordt er niet toegelaten. Er is onder de leden geen tweespalt. Groepsvorming verafschuwen ze daar in de gemeente van Sardis. De levenswandel is voorbeeldig. De gemeente komt zondags trouw bij elkaar en ze hebben niet te maken met een verminderde opkomst in de middagdienst, waar andere gemeenten zo over klagen op de Klassis. De onderlinge band is uitstekend. De diaconale zorg functioneert goed. Activiteiten naar buiten zijn er volop. Op de laatste vraag van de kerkvisitatoren of ze in Sardis op enig punt nog advies van de Klassis nodig hadden, hadden de broeders van de kerkraad geglimlacht. Nee, natuurlijk niet. Dat is al jaren niet meer het geval. Het gaat immers bij ons prima. Al jaren geen problemen. Iemand nog een vraag over het verslag? Broeders? Vraagt de voorzitter. Nee, vragen niet. Wel vraagt een van de afgevaardigden even het woord en dan zegt hij: wat ben ik dankbaar dat het in jullie gemeente er zo aan toe gaat. Jullie zijn een levende gemeente. En de broeders uit Sardis, ze knikken. Ja, zo is het. Zeker als je de verslagen uit die andere gemeenten hoort, dan steken zij er al met kop en schouder bovenuit. Alleen, één vraag hebben ze zich in Sardis nooit gesteld. Hoe zou de grote kerkvisitator Jezus Christus over ons denken? Want hij heeft met zijn alles doordringende ogen de situatie in de gemeente van Sardis in het oog. En hij heeft de harten van de gemeenteleden gepeild. Hoe luidt zijn rapport. Daar gaan we vanmorgen samen naar luisteren. Onder het thema het bezoekrapport van Jezus over de gemeente van Sardis. Drie dingen. In de eerste plaats, hij constateert de dood. Vervolgens, hij wekt tot het leven. En tenslotte, hij bemoedigt de levend gemaakten. Dus het bezoekrapport van Jezus over de gemeente van Sardis, hij constateert de dood. Hij wekt tot het leven en hij bemoedigt de levend gemaakten. Iemand heeft eens opgemerkt, ze leden in de gemeente van Sardis aan de zonde van de alledaagsheid. Het was allemaal gewoon geworden. De kerkelijke trein hobbelde voort en iedereen ging erin mee. Het leek wel alsof men daar in de gemeente in een geestelijk verdoofde toestand verkeerde. Het was zelfs zo dat de duivel erbij in slaap zou kunnen vallen. Het leek allemaal pijs en vree. Maar wat zegt Christus? U hebt een naam dat u leeft. En onze naam, dat is voor ons allemaal belangrijk, niet waar? Wij laten onze naam niet graag door het slijk halen. Zo ook in Sardis. Ze genoten er zichtbaar van dat ze zo goed stonden aangeschreven in de omgeving. Maar Christus moet zeggen, u bent in werkelijkheid dood. Kijk, en dat oordeel telt alleen. Mensen kunnen 100 keer zeggen, dat of dat is een mooie gemeente. Of een gemeente kan dat van zichzelf in zelfvoldaanheid vinden. Maar dat legt allemaal geen gewicht in de schaal. Wat vindt de Heere van ons? Dat is beslissend. En wat hij ervan vindt, dat lezen we ook verder in vers 2. Ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Kijk, daar gaat het om. Voor Gods aangezicht zijn uw werken blinkende zonden. U hebt de vorm wel, maar u mist de inhoud. Het zijn bij u lege dozen. Wel verpakking, en dat ziet er heel mooi uit, maar er zit niets in. De vormen zijn er dus wel, de kerkdiensten worden netjes gehouden, de sacramenten worden bediend, er wordt uit de Bijbel gelezen, er wordt gebeden, maar aan die werken ontbreekt de Heilige Geest. We zijn misschien allemaal wel eens in een openluchtmuseum geweest en daar kun je soms een hele mooie gevel zien staan van een oud gebouw uit het verleden. Maar als je er dan achter kijkt, ontdek je helemaal niks. Nou, dat is eigenlijk ook de situatie in de gemeente van Sardis. Een dode gemeente. Het lijkt prachtig, maar er zit niks achter. Er zit niks in. Ze zijn in Sardis niet schijndood en in werkelijkheid levend, maar net andersom. Ze zijn schijnlevend, maar in werkelijkheid dood. En dat is nog veel erger. U bent dood. Gemeente, dat kan alleen de Heer Jezus Christus op deze manier zeggen. Dat kan geen mens zomaar op eigen gezag beweren. Maar wij hebben wel onszelf de vraag te stellen vanmorgen of wat de Heiland hier van deze gemeente zegt voor onszelf herkenbaar is. Christus' oordeel over ons is werkelijkheid wanneer ons geestelijk, ons kerkelijk leven tot de alledaagse dingen gaat behoren. Als wij zelf voldaan zijn geworden in plaats van onszelf te verloochenen. Als wij het allemaal wel best vinden zoals het gaat. Als er geen strijd tegen de zonde is in je leven en je niet waakzaam bent tegen de listen van de boze. Als er geen vluchten is naar de Heer Jezus, als de liefde tot Hem niet leeft en de liefde van Hem niet leeft in je hart. Als genade voor u of jou geen wonder is, maar een vanzelfsprekendheid. Als we eigenlijk zeggen, ik hoef niet meer te vragen, verlos ons van de boze, want ik heb helemaal geen last van hem. Pas op, juist als je dat denkt, dan heeft hij je in de houtgreep. Vraagt u zelf eens eerlijk af, welk oordeel heeft de Heere over mij? Maar dat kan ik toch niet weten, zegt iemand. Toch wel. Want de Heere heeft daarvoor in zijn woord de toetssteen gegeven. Misschien houdt u uzelf voor een kind van God. Een geestelijk levend gemaakt. Nou, het is heerlijk als dat zo is. Als niet alleen u zelf dat zegt. Maar dat de Heilige Geest met uw geest getuigt dat u een kind van God bent. Dat u de familietrekken van Gods huisgezin vertoont. Dat die in u zichtbaar worden. Een waarachtig geloof. Een vaste hoop. Een vurige liefde. Het is werkelijk een wonder. Als dat gebeurd is in je leven. Dan ben je van dood levend geworden. En dan mag u de Heere ervoor danken en prijzen, zoals we dat ook zo vaak tegenkomen in het Nieuwe Testament, vaak ook aan het begin van de brieven. De Heere wil licht geven over zijn eigen werk in een mensenleven. En hij wil zichzelf verheerlijken in zijn werk. Het kan ook zijn dat het bij deze of gene allemaal nog heel pril is. Je zou het haast niet durven zeggen dat je een levend gemaakt mens bent. Dat je verlost bent van de onzalige erfenis van Adam en overgeplant bent in de Heer Jezus Christus. Maar één ding weet je wel. Je kunt de Heere geen dag missen. En je vlucht steeds maar weer naar de Heer Jezus toe, omdat je weet dat alleen Hij je zonden kan wegnemen. En je hart hunkert naar het woord van de Heere en naar zijn gemeenschap. En u vlucht naar hem met het beden, geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig verderf. Kijk, daar klopt het hart van het echte leven in. En dan mag je verlangen naar meer. Zoals een baby die gezond is, verlangt naar de redelijke, onvervalste melk, zegt de Bijbel, om daardoor op te groeien. Verlangen om toe te nemen in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Maar wat erg, als de Heere Jezus van u zeggen moet, u bent dood. U hebt wel de schijn dat u een kind van God bent, maar u bent het niet. U mist het echte leven. En nou is het gevaar groot, gemeente, dat wij dat gevaar niet onder ogen willen zien. Dat wij ons liever met de vrome schijn tevreden stellen. Dat wij niet door die luchtballon heen willen laten prikken. Maar dat wordt je ondergang. En daarom zegt de Heer, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Laat de vrome schijn in je leven ontmaskeren, want er is nog verandering mogelijk. Doden worden nog levend gemaakt, ook vandaag. Hoor maar. En dat brengt ons op het tweede. Christus wekt tot het leven. Dat is een hele scherpe analyse van deze gemeente geweest, nietwaar? U bent dood. Gemeente, wat doen wij nou met iemand die dood is? Nou, ik denk dat de kinderen het antwoord zouden kunnen geven. Iemand die dood is, die ga je begraven. Dat zou je nou ook verwachten. Met deze dode gemeente van Sardis. Christus kan haar wel loslaten. En begraven. Want hij kan toch niets meer met haar beginnen. Dat zou toch rechtvaardig zijn. Daar zou de heiland geen enkel onrecht mee doen. Als hij zou zeggen, weg met zo'n dode gemeente. Die beantwoordt niet meer aan haar doel en deugt nergens meer voor. Maar wat een wonder, ziet u dat? Dat doet Christus niet. Hij schrijft deze dode gemeente niet af. En dan ook heel persoonlijk. Hij schrijft een dode zondaar nog niet af, zolang wij nog in de genadetijd leven. Waarom doet hij dat? Ach, daar kun je maar één antwoord op geven. Dat is nou eenzijdige liefde. Een liefde die haar grond vindt in wat hij zelf gedaan heeft. Om Jezus wil, om zijn volbrachte werk, kunnen dode zondaren worden levend gemaakt en tot bekering worden geleid. Om Jezus wil, kunnen mensen van wie de werken niet vol bevonden zijn voor God, toch volmaakt verklaard worden voor Gods aangezicht, wanneer zij vluchten tot Christus. En daar worden we ook toe opgeroepen, gemeente, dat zegt het evangelie ons. Doe dat nou maar. Juist als je ziet dat er bij u, bij jou, alles aan ontbreekt, vlucht tot hem, want hij kon als enige zeggen: mijn werken zijn wel volbevonden voor God. Vader, ik heb voleindigd, volgemaakt het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Het was bij hem geen lege verpakking, maar het was vol van inhoud toen hij het uitriep aan Golgotha's kruis: het is volbracht. Hij is het leven zelf, dat is op de derde dag na zijn sterven zo heerlijk aan het licht gekomen. En hij die het leven zelf is, kan en wil daarom leven uitdelen door zijn Heilige Geest. Zodat het door je heen stroomt en je vol wordt van hem, van het leven. Ja, door zijn Heilige Geest. Het is niet toevallig dat de Heiland zich in het opschrift van deze brief zo bekend maakt. Dit zegt hij die de zeven geesten Gods heeft. Als u terugbladert naar hoofdstuk 1, dan ziet u daar de verklaring van deze uitdrukking. Dat is de Heilige Geest in al zijn volheid. Dat is de Heilige Geest zoals hij overal tegelijkertijd in al die zeven gemeenten en waar het ook maar is op deze aarde zijn heerlijke werk kan doen. En wat is nou het eerste werk van de Heilige Geest? Dode zondaren levend maken. Zoals de Heer Jezus dat zelf ook gezegd heeft. De Geest is het die levend maakt. Dode gemeente van Sardis, zegt de Heiland. En dode zondaren anno 2010. Ik heb de zeven geesten Gods. Ik heb de beschikking over de Heilige Geest in al zijn volheid. Ik heb hem verdiend door mijn lijden en sterven. Ik heb de macht, de bevoegdheid om hem aan u te schenken, zodat er wonderen gebeuren. Zodat er leven komt in het dal van de dorre doodsbeenderen, zoals Ezechiël dat eens zag in een visioen dat de Heere hem liet zien. Gemeente, mag dat ons niet met verwachting doen opzien tot hem die in de hemel zit, die de Geest kan en wil schenken. Ook in onze tijd, die zich in zoveel opzichten kenmerkt door geesteloosheid. In uw en jou en mijn leven dat vanuit zichzelf zo dor en zo dood is. Nee, dat is de Heere niet verplicht. Hij heeft de zeven geesten. Niet wij. Wij beschikken niet over hem. Maar dan mogen zijn geest wel losbidden als een kostbare gave van de hemel. En dan mogen we pleiten op Gods verbond en woorden. Dat verbond van de Heere dat aan de voorhoofden van, denk ik, de meesten onder ons betekend en verzegeld is. Leg je de vinger er wel eens bij. Heere, u hebt het me toch beloofd. En ook als je niet gedoopt bent, en die zijn er onder ons ook nog wel wat, denk ik. Dan mag je toch pleiten op de belofte van het evangelie, die ook voor u, ook voor jou geldt. Christus maakt dode zondaren levend. Dat is het evangelie op het geestelijke kerkhof van Sardis. En dat is de verbazingwekkende boodschap voor zondaren vandaag. Maar hoe doet de Heere dat dan? Altijd door middel van het appel van zijn woord. Heeft Christus het zelf niet gezegd? Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Welke stem dan? Wat horen ze dan? Ontwaak gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Kijk maar wat er staat in vers 2. Daar staat letterlijk: word wakker, appel, revij. Jongens en meisjes, zo ging het misschien vanmorgen ook wel, hè, dat je wakker werd geroepen door Heid of Mem. Opstaan, het is tijd om de tsjerke te gaan, nietwaar? Zo gaat dat dan op zondagmorgen. Wakker worden, of er was misschien een wekker naast je die je wakker geroepen heeft. In elk geval, appel, wakker worden. Zo roept Christus tot leven. Hij roept die gemeente, hij roept u, jou en mij tot zichzelf. Hij wil ons zo graag binden aan zichzelf. Hij wil ons vastklemmen aan zichzelf. Om ons mee te nemen het eeuwige leven in. Dat gunt hij ons zo. En dat zien we trouwens ook zo prachtig in die uitdrukking. Die de zeven sterren heeft. Zeven sterren, daar wordt ook de verklaring van gegeven in hoofdstuk 1. Dat is de aanduiding van de zeven voorgangers van die zeven gemeenten. Door middel van hen wil de Heere tot zijn gemeente spreken en legt hij contact met de gemeente. En dan moet u eens hier kijken. Ook de ster van Sardis rust nog altijd in zijn hand. Van een dode gemeente, ziet u? Je zou verwachten, nou zijn het er niet zeven meer, nou zijn het er zes geworden. Nee, het zijn er nog steeds zeven. Hij heeft die gemeente nog niet afgeschreven. Christus zoekt nog steeds het heil, ook van deze gemeente. Wat spreekt daar een diepe liefde uit? De Heere zegt, ondanks dat u dood bent, wil ik u niet kwijt. Maar er moet wel wat veranderen. Word wakker. Sta op uit de dood. Wat is dat dan? Geestelijk gesproken. Opstaan uit de dood. Wakker worden. Wel, ik denk aan die matroos die ergens hoog in het topje van een mast zat. In vliegende stormen. Wat was er gebeurd? Die jongen die was in slaap gevallen. En dat hadden ze maats door. Dus wat doen die? Die schreeuwen alles bij elkaar om die jongen wakker te roepen. En gelukkig, hij werd wakker. En wat was nou het eerste wat hij zag toen hij zijn ogen opendeed? Het levensgrote gevaar waarin hij verkeerde. Dat gebeurt nou ook als de Heilige Geest ons hart levend maakt. Wij gaan ontdekken dat wij door onze zonde in de vliegende storm van Gods oordeel verzeild zijn geraakt. Dat we voor eeuwig verloren dreigen te gaan. Gemeente, hebben wij dat nou zo ontdekt, dat het ons raakt en dat het ons verontrustte, dat je geen leven had, maar dat je de eeuwige dood voor ogen zag. Maar de Heilige Geest leidt verder. Als hij zo je levend maakt, dan leert hij je ook vluchten tot de Heere Jezus als de enige redder. Hij die zelf vrijwillig is ondergegaan in de zee van Gods toorn, om reddeloze mensen van de eeuwige straf te kunnen bevrijden. Bid het maar. Och Heer, och wierd mijn ziel, door u gered. En hij zal het doen. Hij zal het doen, werkelijk waar. Het is zijn liefste werk. Hij laat nooit een zondaar staan die zo biddend tot hem komt. En dan kun je het wonder niet op. Als je zo het leven mag vinden in de Heer Jezus Christus. Uit de dood mag overgaan in het leven. Gemeente, dat is nu het grote wonder. De Heere begint daar waar wij volstrekt vast zijn gelopen. De Heere begint in onze dood. Daar stort hij het leven uit. Christus zegt er nog wat bij. Kijk maar. Versterk het overige dat sterven zou. In die werkwoordsvorm zit iets van dat op het punt staat te sterven. Dat dreigt te sterven. Er is blijkbaar nog een klein gedeelte in die gemeente dat geestelijk leven kent. Onder de puinhopen schuilt hier en daar nog leven. Wij kennen dat ook wel in bepaalde situaties van natuurrampen. Denkt u bijvoorbeeld maar aan de aardbeving van enige tijd geleden in Haiti. Een verschrikkelijk iets. Daar waren we allemaal van onder de indruk. En toch, dan lees je dat, hè, dat er soms na verloop van een heel aantal dagen toch hier of daar nog iemand gevonden wordt onder het puin. Die toch nog levend blijkt te zijn. Het zou niet lang meer duren of hij of zij zou sterven. Maar hij of zij werd gevonden, werd verzorgd en werd versterkt. Versterk het overige dat dreigt te sterven. Er is nog een levende kern in deze gemeente van Sardis, zegt de Heer. Er is nog een volk dat mijn naam vreest, al zijn het er niet veel meer. En dat appel van de Heer, laat nu die laatste restjes niet verdwijnen, maar versterk het, opdat het weer opbloeit. Opdat het in de gemeente weer gaat geuren en zingen. Horen wat mijn God deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. Opdat dat het geestelijke leven weer gaat kloppen en anderen mag aansteken. Misschien zit er vanmorgen hier wel iemand in de kerk die zegt, ja, ik mag dat weten, dat de Heer in mijn leven begonnen is. Misschien al vele jaren geleden, of nog maar kort geleden. Maar het is zo verflauwd. Het lijkt soms wel alsof het leven eruit is. Kom, zegt de Heer, ook voor u persoonlijk, versterk het overige dat sterven zou. Het kan in het geestelijk leven soms net zo zijn als bij een open haard. Nachtlang heeft het vuurtje liggen smeulen op de resten van het hout van de vorige dag. Maar dan de volgende dag, dan wordt dat vuur weer opgerakeld. Er komt weer lucht bij. Het vuur vlamt weer op. En dat is nou in het geestelijk leven van een wedergeboren mens ook zo nodig. Het kan zo inzakken, zo inzinken, dat dat vuur van geloof, hoop en liefde bijna verdwenen lijkt te zijn. Maar wat heerlijk, als het door de kracht van de Heilige Geest weer opgerakeld wordt. En dat geloof, dat gaat weer leven en die hoop, die wordt weer beoefend en die liefde, die gaat weer geuren. Hoe gebeurt dat? Wel, daarvoor wijst de Heer ook de weg, dat zegt ons vers 3. Het begint met gedenken. Gedenk dan hoe gij het evangelie ontvangen en gehoord hebt. Denk eens terug, zegt de Heer, aan die tijd dat het woord van mij zo binnendrong in uw hart. Weet u het nog? Dat je hart open ging. Dat dat woord zijn kracht ging doen. Dat je er de smaak van te pakken kreeg. Dat je het aannam in het binnenste van je hart, ootmoedig en tegelijkertijd zo verwonderd en zo dankbaar. Denk er eens aan terug hoe het zaad van het evangelie aanvankelijk welig wortels schoot. En let nu eens op dat het bij u, bij jou niet gaat zoals bij het zaad dat geen diepte van aarde had en dat daarom verwelkte. Gedenk. En bewaar het evangelie. Bewaar het als een kostbare schat, opdat niemand u mijn genade ontrooft. Gemeente, wie wat bewaart, die heeft wat in geestelijk opzicht. En als derde, en bekeer u. Ja, zegt iemand, dat horen we elke zondag, dat we ons bekeren moeten. Dat weet ik nou langzamerhand wel. Gemeente, dat is een gevaar, hè? Als je met elkaar een gevestigde gemeente bent, zoals heel wat van onze kerken zijn, dan hoor je het eigenlijk niet meer. Dan deint dat zo over je heen. Dan zeg je, ja, dat hoort bij een goede preek. Hij heeft het weer goed gezegd vanmorgen. Maar doet je niks? Hoort u het appel? Allemaal, bekeer u. Dat is nodig voor elk mens, de eerste keer in je leven. Eén keer moet de eerste keer worden. Als je nog nooit gebogen hebt voor de Heer, doe dat dan nu. Stel dat niet uit. Maar er is in het leven van Gods kinderen ook een dagelijkse bekering nodig. Alleen zo kun je Gods genade bewaren. Langs de weg van het gebed. Leid mij in uw waarheid. En leer mij. Bekeer u. Word wakker. En blijf wakker. Indien u dan niet waakt, zo zal ik over u komen als een dief. En gij zult niet weten op welk uur ik over u komen zal. De Heer Jezus zegt dat tegen een achtergrond die ze in Sardis heel goed begrijpen. En om deze woorden te verduidelijken, daarom even iets over de geschiedenis van de stad Sardis. Sardis lag op een heuvel die zo goed als ontoegankelijk was. De inwoners stonden bekend als trots en overmoedig in de sfeer van Die doet ons wat. Dan kun je soms zien dat een bepaalde omgeving ook invloed kan hebben op je geestesgesteldheid. Want ze dachten, niemand kan ons bereiken. Ze waren ervan overtuigd dat niemand deze steile hellingen zou durven en kunnen bestormen. Er was maar één toegangsweg. Via een smalle landstrook in het zuiden. En daar konden ze dan ook nog eens gemakkelijke verdedigingslinie aanleggen. En toch, de vijand kwam. Eerst in 549 voor Christus. En later nog eens in 218 voor Christus. En nam Sardis in. Er bleek namelijk één onopgemerkt zwak punt te zijn. Een schuine spleet in een rotswand. Een kans van 1 op de 1000 voor een nachtelijke overvaller door ervaren bergbeklimmers. Te verwaarlozen dus. Maar het gebeurde wel in de nacht. En de trotse burgers van Sardis werd een verpletterende slag toegebracht. Onverwachts. Als door een dief in de nacht. Gemeente van Sardis, zegt Christus. En de Heer Jezus zegt het vandaag tegen ieder van ons die zo tevreden is met zichzelf. Die geestelijk zijn schaapjes op het droge denkt te hebben, maar die intussen zo dood is als een steen. Als hij je niet bekeert, dan zal ik over je heen komen als een dief in de nacht. Op het alleronverwachtst. Als de genadetijd straks over is en je hebt hem niet gebruikt, dan kom ik als een inbreker die alle vensters van uw levenshuis stuk slaat en de splinters zullen alle kanten opvliegen. Want een dief laat chaos en ontreddering achter. Ja, gemeente, diezelfde Christus, die nu nog zo lieflijk en indringend nodig om tot hem te komen, die zijn armen uitbreidt naar ons, ook vanmorgen, die naar ons toekomt met zijn evangelie. Hij zal straks komen als een rechter voor allen die niet van genade willen weten. Een geduchte rechter. Dat zal niet meevallen. Onbekeerde zondaar, dan zult u niet weten waar u zich bergen moet. Kom, zegt Christus. Nog lokt u als redder, Gods zoon. Eer hij u als rechter komt richten. En dan het laatste. Christus bemoedigt de levend gemaakten. Maar gij hebt enige weinige namen, ook de Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben. Gode zij dank. Ze zijn er nog, die hun levenskleed, dat wil zeggen zichzelf, niet besmeurd hebben met de geest van zelfvoldaanheid die er in deze gemeente heerste. Een rest die zich bekeert. Levende leden in een overigens dode gemeente. Wat een verleiding voor hen om mee te gaan. Om zich te laten inpakken in deze mentaliteit. Om zich ook in slaap te laten wiegen. Om te denken dat het allemaal zo mooi is en dat dat allemaal wel goed zit. Zonder dat ware leven uit God en met God te kennen. Maar dankzij Gods werk in hun leven gebeurde dat niet. Er zijn bij de Heere uitkomsten tegen de dood. Ook wanneer die dood zich verpakt achter een mooie buitenkant. Er zijn er nog de Sardis. Ook al zijn het er niet veel meer die echt leven bij de Heere en zijn woord. Enige namen staat hier. Dat wil zeggen, ze zijn met naam en toenaam bij de Heere bekend. Want de Heere kent degenen die de zijnen zijn. Behoort u ook bij hen die de oude mens in principe hebben afgelegd door het geloof in de Heer Jezus Christus. En die het kleed van de nieuwe mens hebben aangedaan, opgestaan zijn met hem tot een nieuw leven. Voor zulke mensen, de levend gemaakten, klinken er tenslotte 4 beloften. In de eerste plaats, zij zullen met mij wandelen. Jongens en meisjes, moet je eens voorstellen dat jij een uitnodiging zou krijgen om een uur lang te mogen wandelen met koningin Beatrix of met prinses Maxima. Tjo, dat zou wat zijn. En je zou alles mogen vertellen, alles met haar mogen delen. Nou, als dat zou gebeuren, dan zou je je leven lang niet meer vergeten. Nu zegt de Heer Jezus, wie overwint, wie tot het einde toe volhoudt in het geloof, die mag met mij wandelen. Dat is nog veel heerlijker. Want hij is de koning boven alle koningen. En dan altijd met hem wandelen. Dat wil zeggen, altijd bij hem zijn, met hem omgaan, met hem spreken. Van hart tot hart. En dan de tweede belofte. Wie overwint, zal bekleed worden met witte klederen. Het kleed duidt in de Bijbel meer dan eens onze rechtspositie tegenover God aan. In Adam gevallen staan wij als naakte zondaren tegenover de Here. Dat wil zeggen als mensen met een schuld die niet verzoend is. En met een zonde die niet bedekt is. En dan vaak proberen wij net als Adam onszelf te bedekken met vijgenbladeren. Ik bedoel dit. We proberen op allerlei manieren te verbloemen dat wij zondaars zijn. We proberen onszelf een beetje op te knappen voor God. Door ons netjes aan onze godsdienstige plichten te houden. En dan denken we dat het wel gaan zal. Zo zal de Heere mij straks wel aannemen voor zijn troon, denken we dan. Maar als God je hart opent door zijn geest, dan ontdek je dat het allemaal zelfgemaakte vodden zijn. Ik kan er niet mee voor God bestaan. Ik heb een ander kleed nodig. Het kleed van Christus. Het kleed dat geweven is op Golgotha. Wanneer ik mij als zondaar in de armen van de Heer Jezus Christus werp, dan bekleedt Hij mij, dan legt Hij dat kleed van zijn gerechtigheid over mijn schouders. En zo ga ik het weten, en zo ga ik het zingen. Nu ken ik die waarheid. Zo diep als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Het is waar. Ik werp er zo vaak weer een smet op. Door de zonde die nog in mij woont. En toch mag ik het dan steeds weer bij hem brengen. En steeds weer maakt hij dat kleed schoon in het bloed van het lam. In hem ziet de Vader mij aan. Als had ik nooit zonde gehad of gedaan. En eens zullen die klederen eindeloos, smetteloos wit zijn. Wit. De kleur van de vrijspraak om Jezus wil. Wit, de kleur van het feest. Toen de verloren zoon thuis kwam, werd hem het feestkleed aangedaan. Wit, de kleur van de reinheid en de zuiverheid. Wit, het teken van de hemelse heerlijkheid en de overwinning. Dat blijft over voor al Gods kinderen, omdat zij het waard zijn, zegt vers 4. Moet u goed kijken hoe het daar staat. Er staat niet, ze hebben het zichzelf waardig gemaakt, dan zou het nooit kunnen. Maar zoals de Bijbel het op meerdere plaatsen zegt, ze zijn het waardig geacht door de Heere uit genade. Hoor dat nu eens. U die zichzelf hebt leren kennen als een onwaardig mens, die beleidt, Heere, ik heb het niet verdiend om zalig te worden. De Heere zegt het juist tegen u. Ik wil u waardig achten om met mij in witte kleding te wandelen. Want u hebt het leven niet in uzelf gezocht, maar buiten uzelf in Christus. En dan de derde belofte. Ik zal zijn naam geenszins afdoen uit het boek des levens. Het boek des levens, dat is een uitdrukking die we vaker tegenkomen in de Bijbel, zeker ook in het boek Openbaring. Het is het boek van God waarin de namen geschreven staan van hen die hij van eeuwigheid af heeft uitverkoren in Christus. Wie daarin staat, wordt er nooit meer uit verwijderd. God schrijft de zijne nooit af, ook al zouden ze geleefd hebben te midden van een dode gemeente. Verblijd u, zegt de Heiland, dat uw namen geschreven staan in de hemelen. Let u wel op, onder de zijne. Want hij staat bovenaan. En dat geeft meteen ook antwoord, gemeente, op een vraag die misschien sommigen al voelden opkomen. Ja, maar hoe weet ik dat nou of ik daarin sta? Wat is de betekenis van de naam van de Heere Jezus voor u? Kunt u het niet laten om tot hem te vluchten? Heb je hem zo nodig? Heb je hem lief gekregen? Dan mag je het zeker weten. Dat ook uw naam onder de zijne staat geschreven. Uitverkoren in Christus. En dan de laatste belofte. De namen van allen die onder de zijne staan, zal hij belijden voor zijn Vader en voor zijn engelen. Dat wil zeggen, op de dag van het grote gericht, als de heiland straks terugkomt, dan zal hij hen niet in het vuur van Gods oordeel laten ondergaan. Hij zal het voor hen opnemen. Allen die overwinnaar zijn in hem, die zullen niet beschaamd worden. Belijden wij de naam van de Heere Jezus hier op deze aarde? En dan bedoel ik daarmee niet alleen maar of u ooit hiervoor in de kerk, of wellicht in een ander kerkgebouw, belijdenis hebt afgelegd. Jazeker, dat hoort er ook bij. Zeg, u die al zo lang in de kerk zit, honderden, duizenden preken gehoord hebt, en nog nooit die naam van de Heere beleden hebt, hoe zit het? Hoe komt dat nou? Wat is er aan mijn wijngaard te doen wat ik aan hem niet gedaan heb, zegt de Heere? Moet er dan nog meer gebeuren? Zeg, wordt het niet eens tijd? Maar daar gaat het niet in op. Want het kan zelfs zo zijn, laat ik dat ook eerlijkheidshalve erbij zeggen, dat iemand wel uiterlijk de naam van de Heere beleden heeft, maar innerlijk dood is. Dat kan, ja, dat is waar. Maar nou positief. Wat betekent het nou? Ja, het betekent voor hem uitkomen in de kerk en buiten de kerk. Het betekent dat je hele levenswandel gestempeld wordt door de omgang met Christus. Dat je je niet schaamt voor het evangelie. Niet in woorden, niet in daden. Dat je een leesbare brief van de Heere Jezus Christus bent geworden. Dat is belijden van de naam van Christus. Wel, zegt Christus, dan zal ik dat straks ook voor u doen. Dan zal ik het zeggen, Vader, hier zijn ze, die gij mij gegeven hebt. Ze mogen delen in mijn overwinning. Kom binnen, gezegenden van mijn Vader, en beërf dat koninkrijk dat voor u weggelegd is van voor de grondlegging van de wereld. Kijk, daar gaan ze. Wandelend met Jezus, in witte kleding, naar de eeuwige bruiloft. Zul jij daar ook lopen? Doden binnen de gemeente, die dood blijven, zullen straks voor eeuwig buiten staan. Maar de levend gemaakten zullen opstaan tot de eeuwige vreugde. Hem tegemoet. Amen.